Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, de kasbon is back. Kan dat alternatief voor het spaarboekje even grote potten breken als de staatsbon van minister Van Petegem? Er was nooit zoveel achterstand in asieldossiers in 20 jaar tijd. Hoe komt dat? En het rammelt bij Audi Brussels. De fabrieksband ligt meer stil dan dat die werkt. Raakt de fabriek in Vorst dit jaar nog volledig operationeel? Het is dinsdag 16 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De kasbon, ooit het populairste spaarproduct van België, is terug van weg geweest. Belfius verkoopt vanaf morgen opnieuw kasbons met looptijden van 1 tot en met 10 jaar. Wat is daar aan de hand? Goedemorgen, Wouter Vervenne.
Goedemorgen.
Collega van de beleggenredactie. Misschien beginnen bij het begin. Wouter, wat is dat weer, zo'n kasbon? En ja, waarom raakte die zo in ongenade bij de Belgische spaarder?
Een kasbon is eigenlijk schuldpapier. Dus een bewijs dat je krijgt van de bank omdat je geld uitleent aan de bank. En dus het is de bankaire tegenhanger van de staatsbon. Daar leen je als spaarder geen geld uit aan de bank, maar aan de staat. Ja, dus vroeger had je eigenlijk maar twee populaire, als het ware, spaarproducten. Je had het spaarboekje, waar je geld op parkeert dat je een tijdje kon missen. Mm-hmm. En dan, geld dat je wat langer kon missen, werd geïnvesteerd in kasbons. En dat, ik heb dat zelf nog ervaren als jonge man. Op kasbons kreeg je, toen ik jong was, meer dan 10% rente. En dat kan je vandaag eigenlijk alleen maar van dromen. Nu, waarom is de populariteit van de kasbon dan gedaald? Ja, omdat de lange termijnrente fors is gedaald.
Zo simpel is het, Wouter. Belfius was vroeger, toen nog als gemeentekrediet, de marktleider voor die kasbons. Waarom komt de overheidsbank net nu op de proppen met nieuwe kasbons?
Wel, bij Belfius vermeldt men eigenlijk twee redenen. Ten eerste, de lange termijnrente is sinds een tweetal jaar weer flink aan het stijgen. En daardoor is de vraag naar lange termijnbeleggingen, veilige lange termijnbeleggingen, toegenomen. De tweede reden is de fiscaal vriendelijke staatsbon die in september vervalt. Dan komt er eigenlijk 22 miljard vrij geld dat de banken verloren hebben aan de overheid. Klanten hebben hun zichtrekening of hun spaarrekening leeggehaald. Hebben dat in de fiscaal vriendelijke staatsbon gestopt. Mm-hmm. En de banken zouden dat geld in september nu graag opnieuw bij zich zien terugkeren. En dus de herlancering van de kasbon, dat past in dat kader.
En dan de hamvraag, Wouter, is zo'n kasbon interessant in vergelijking met andere spaarproducten?
Een kasbon is een vergelijkbaar product met termijnrekeningen. Als we kijken naar de vergoedingen van langlopende termijnrekeningen bij andere banken, Belfius biedt die niet aan, maar bij andere banken, dan zijn die bruto rentes bij wat middelgrote banken, bijvoorbeeld Argenta, Crelan, dat zit dat ergens tussen 2-3% bruto. Dus het zal ervan afhangen hoeveel Belfius effectief biedt. Ja, een andere vergelijking is natuurlijk het spaarboekje. Het probleem bij een spaarboekje is dat de rente niet gegarandeerd is voor een lange periode. Een bank kan op elk moment de spaarrente verlagen. Het voordeel van een termijnrekening is, bijvoorbeeld als je een termijnrekening van 3 jaar neemt, de rente is gegarandeerd dezelfde de komende 3 jaar.
Dat is duidelijk. Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
De stapel achterstallige asieldossiers in ons land is ongezien hoog. Ondanks meer personeel en een efficiëntere aanpak slaagt de overheid er niet in om die achterstand weg te werken. De werklast en de achterstand bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen zijn torenhoog. Dat is de overheidsdienst die beslist wie er in ons land al dan niet erkend wordt als vluchteling. Van iets meer dan 21.200 nog te behandelen dossiers een jaar geleden naar bijna 28.000 vandaag. Dat is goed voor bijna 33.000 mensen die wachten op een beslissing. Een absoluut record is de huidige situatie nog niet, maar de achterstand is wel groter dan na de asielcrisis in 2015. De voornaamste reden ligt volgens het commissariaat bij de erg hoge instroom van de voorbije 2 jaar. Van een typisch seizoenseffect, minder aanvragen in de winter, is ook geen sprake meer. De beschermingsgraad, het percentage asielzoekers dat effectief bescherming krijgt, is dit jaar voorlopig ook iets hoger dan vorig jaar, al hangt veel af van de nationaliteit van de asielzoekers. Het commissariaat benadrukt dat het er alles aan doet om de achterstand weg te werken. Kan de Audi-fabriek van Vorst dit jaar weer volledig operationeel worden? Daar rolt de grote elektrische SUV Q8 e-tron al een tijdje niet meer zo vlot van de band. Die band heeft dit jaar al een derde van de tijd stilgelegen door een tekort aan onderdelen en de kelderende vraag. Hoewel al 371 interim jobs zijn geschrapt, moet Audi Brussels nu ook een beroep doen op economische werkloosheid. Goedemorgen, Bas Kursjes.
Goedemorgen Bert.
Collega van de ondernemer, redactie, politiek en de lokale directie, Bas, die lopen zich de voeten onder het lijf vandaan om de toekomst van Audi Brussels veilig te stellen. Maar die fabriek in Vorst heeft nu al de grootste moeite om operationeel te blijven. Hoe zit dat?
Ja, wat je ziet is dat de Audi Q8 e-tron, hè, de Brusselse Audi, zoals we die eigenlijk een beetje in de volgende... Ja. Die heeft het op dit moment wat moeilijk op de markt. Je hebt natuurlijk sowieso... Hè, De markt voor elektrische auto's doet het niet zo goed als dat in het verleden wel was. Ik hoef me te herinneren aan de 14.000 ontslagen die Tesla maandag bekend maakte. Mm-hmm. Nou, Audi heeft daar ook last van. Ja, de Q8 e-tron al helemaal. In de eerste plaats is dat een grote elektrische auto. En er is steeds meer concurrentie van binnen en buiten de groep. En binnen de groep komt er deze zomer ook nog een iets kleinere Q6 e-tron. En die, ja, dit wordt een echt wel een hele grote interne concurrent, want die is ietsje kleiner, maar die is wel vooral technologisch veel beter.
Mm-hmm. Audi Brussels maakte vorig jaar, Bas, ruim 53.000 exemplaren van die Q8 e-tron. Zullen die cijfers dit jaar dan nog gehaald worden?
Daar lijkt het eigenlijk niet op. De directie van de fabriek houdt dat in het midden. Ze doen daar wat dat betreft geen uitspraak over, zeggen wij. Wij varen op zicht, hè? Dus we kijken een beetje een week vooruit en daar blijft het dan bij. Maar ja, je merkt wel, de productiesnelheid is ondertussen al met een kwart verlaagd. Hè? Die intrummers, die, zoals je al zei, die zijn eruit. En dat betekent dat samen in combinatie met heel veel economische werkloosheid, dat de productie wat dat betreft, voor is de bonden toch al, en dat dachten ze begin dit jaar al, toch al zo'n 10.000 exemplaren lager zou liggen. Dus dan kom je op zo'n 45.000 exemplaren uit. Maar het is niet uitgesloten dat zeker als het in de tweede helft van dit jaar nog steeds niet beter, dat zelfs misschien wel onder de 40.000 uitkomt. De
fabriek ligt dus nu al vaak stil. Bas, wat betekent dat voor de toekomst van Audi in Brussel?
Ja, dat maakt het natuurlijk wel extra lastig. Daar was toen wel op gehoopt dat in ieder geval tot 2027 die Q8 e-tron voldoende zou zijn om die fabriek in Vorst helemaal te vullen. Mm-hmm. Maar wat je nu ziet is dat zelfs nu die 371 interimmers er niet meer zijn, dat er vanaf mei toch alweer rekening wordt gehouden met minstens één dag in de week aan economische werklozen. Tel daarbij op dus die Q6 e-tron die er dan vervolgens na de zomer nog een keer bij komt. Mm-hmm. Ja, dan is het niet uitgesloten en dan vrezen de bonden ook wel een beetje voor dat er dan misschien nog wel structurelere maatregelen. En dat betekent dat misschien inderdaad alweer extra banen op de tocht zouden kunnen komen te staan.
Dankjewel, Bas.
Met heel veel plezier, Bert.
4. Vandaag komt Knife uit in de Verenigde Staten. Het nieuwe boek is dat van de Brits-Amerikaanse auteur Salman Rushdie. Rushdie vertelt daarin over de mesaanval die hem anderhalf jaar geleden bijna fataal werd. Rushdie stond op het punt een lezing te geven op een literair festival in de staat New York, maar moest maar liefst 12 messteken incasseren. Rushdie raakte bij het brede publiek vooral bekend als auteur van de Duivelsversen, een roman die voor veel moslims aanstootgevend is. Daarom heeft het Iraanse regime in 1989 met een fatwa opgeroepen om Rushdie te vermoorden. Het is tot vandaag niet duidelijk of de dader van die mesaanval zich daardoor heeft laten inspireren. Maar de gevolgen zinderen wel door. Rushdie's rechter mondhoek slaapt een beetje als hij praat en door zijn rechter oog kan hij niet meer zien. Toch ziet de auteur Knife ook als een liefdesverhaal. Dankzij de steun van zijn vrouw, de schrijfster Rachel Eliza Griffiths, kwam hij er weer bovenop. De investeringsgroep CVC Capital Partners wil bij haar beursgang in Amsterdam zeker 1,25 miljard euro ophalen. Dat hebben ze gisteren zelf bekendgemaakt. Het gaat om een van de grootste Europese beursintroducties van het jaar. Goedemorgen, Serge Mampai.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de beleggerredactie CVC Capital. Serge, dat doet bij het brede publiek misschien niet meteen een belletje rinkelen. Wat doen die?
Wel, het is van oorsprong een Brits bedrijf. Zij investeren het geld van grote professionele beleggers. En intussen hebben zij 186 miljard euro onder beheer. En ze zitten nogal in heel bekende bedrijven, zoals de pastamaker Panzani, Lipton Thee, de horloges van Breitling, de Spaanse voetbalcompetitie zelfs. Ja. En ook in België zijn zij hoofdaandeelhouder van de HR-dienstverlener SD Works, die sommigen wellicht kennen als de sponsor van Lotto Kopecky.
Het zijn dus grote jongens, Serge, met Britse roots. Maar ja, ze laten die Londense beurs wel links liggen. En ze doen hun beursgang in Amsterdam. Dat is opmerkelijk.
Ja, we zien recent dat toch heel wat internationale bedrijven voor een beursgang in Amsterdam kiezen. Nederland heeft een gunstig fiscaal en juridisch klimaat. Zeker voor holdings en investeringsmaatschappijen. Mm-hmm. In Nederland betaal je ook geen transactiebelasting op de beurs. Op de London Stock Exchange wel. Die stamp-duty van 0,5%. Bij aankoop is er niet in Nederland. De Hollanders hebben ook een lage dividendbelasting van amper 15%. En we mogen ook niet vergeten natuurlijk dat er de Brexit geweest is, waardoor je, als je een notering in Londen hebt, moeilijker toegang hebt tot de Europese kapitaalmarkt.
Oké, dat is dus een grote naam die naar Amsterdam gaat, Serge. Brussel slaagt er niet in om nieuwe bedrijven aan te trekken.
Wel, België heeft niet echt een vriendelijke beursklimaat. Onze transactiebelasting, zowel bij aan- als verkoop van 0,35%, die hoort bij de hoogste ter wereld. En dan onze dividendbelasting van 30%, die is dubbel zo hoog dan in Nederland. Als je dan als bedrijf moet kiezen, dan weet je het wel natuurlijk.
Dat is duidelijk. Dankjewel, Serge.
Graag gedaan. 6.
Nieuwe auto's verbruiken een pak meer dan de fabrikanten officieel aangeven. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Milieuagentschap. Het gaat vooral om plug-in hybrides. Benzineauto's verbruikten gemiddeld bijna een kwart meer dan beloofd. Dieselauto's deden het iets beter met een meerverbruik van ongeveer 18%. Maar de uitschieter zijn dus de plug-in hybrides die 3,5 keer meer verbruiken dan de constructeurs officieel aangeven. Dat komt omdat de fabrikanten onderschatten hoe vaak die auto's, die dus ook volledig elektrisch kunnen rijden, toch op de verbrandingsmotor overschakelen. Het grote verschil heeft gevolgen voor de berekening van de verkeersbelasting, maar de hogere cijfers wegen ook op de strijd tegen de klimaatverandering. Vooral bij plug-in hybrides is het verschil tussen de officiële cijfers waarop die Europese klimaatdoelstellingen zijn gebaseerd en de Europese verbruiksgegevens groot. En dat kan een streep betekenen door de Europese klimaatrekening. 7. En we vliegen nog even naar de ruimte, want de Waalse ruimtevaartbelofte Aerospace Lab neemt Amos over. Een collega uit Luik die wereldspeler is in hoogtechnologische telescopen. Aerospace Lab bouwt microsatellieten en wil met de overname van Amos kunnen inspelen op de stijging van de wereldwijde vraag naar dat type satellieten. In Vlaanderen mag Aerospace Lab amper een belletje doen rinkelen, maar het jonge bedrijf is geen onbekende in de ruimtevaartsector. Met behulp van een Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, slaagden ze erin om de satelliet Grégoire in een baan om de aarde te brengen. De microsatellieten van Aerospace Lab dienen voor het monitoren van het aardoppervlak met toepassingen in sectoren als beveiliging en milieubescherming. Het bedrijf neemt nu dus Amos over uit Luik. Het prijskaartje daarvoor is niet bekend, maar dat bedrijf zou wel eens een paradepaardje kunnen blijken. Amos heeft belangrijke klanten, zoals vliegtuigbouwer Airbus en defensiereus Thales in Europa, de Verenigde Staten en India. En ze hebben daar ook grote plannen. Het bedrijf wil volgend jaar een nieuwe productielijn in gebruik nemen in Marcinelle. Daar moeten zo'n 500 satellieten per jaar van de band rollen. Goed voor zowat 400 werknemers. En dan nog even een persoonlijke boodschap. Ik ben te koop. Het is te zeggen, voor Kom op tegen kanker bieden enkele collega's hier bij de tijd en ook ikzelf ons aan als knappe kop. Dat wil zeggen dat we de hoogste bieder graag een interessant verhaal komen vertellen over wat we hier doen. In mijn geval dus over de 7. Hoe wordt deze podcast gemaakt? Door wie? Wat zit er allemaal in? En wie zijn toch die vele luisteraars? En meer nog, ik laat jullie ook graag hier in de studio op Door een Taxis in Brussel zien waar we dat doen. Geïnteresseerd? Bieden kan op mediafin.be/knappekoppen. Ik zet de link ook in de show notes. Daar vind je trouwens ook de andere knappe koppen die te koop zijn, zoals de CEO en de hoofdredacteur. Maar ik zou toch graag het meest opbrengen. Voor het goede doel natuurlijk. Geef het maar mee. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.